Vandaag gaan we verder met het jaarthema. Het jaarthema Zie Jezus. En we hebben al bij verschillende dingen stilgestaan. Hoe ziet God Jezus? Hoe kijken wij naar Jezus? En vandaag gaan we stilstaan bij Jezus is het lichaam. En dat klinkt misschien een beetje vreemd. Jezus is het lichaam. Maar Jezus heeft daar zelf over gesproken en ook Paulus heeft daarover gesproken. En hij zei, jullie allen bij elkaar, zoals jullie hier zitten, zoals wij hier bijeen zijn als gemeente van hem, wij zijn het lichaam van Jezus. Het lichaam van Jezus. Dus kennelijk heeft Jezus niet alleen met een lichaam hier beneden rondgelopen, met een letterlijk lichaam, maar ook wij vormen zijn lichaam. Wij zijn zijn lichaam hier op aarde. En dat heeft Jezus met andere woorden gezegd. Hij zei, ik ga in jullie wonen en jullie mogen in mij zijn. We worden één met elkaar als je in mij gelooft. Dan worden jullie een onderdeel van mijn lichaam. Een lidmaat. De een gaat een oog vormen en de ander een hand en de volgende een neus en weer een ander een oor. En zo zijn we met elkaar, vormen we één lichaam van Jezus. Nou, vandaag gaan we erover nadenken wat dat betekent. Wat dat betekent voor ons hier als gemeente en hoe we Jezus daarin kunnen zien. Nou, in het kader van het lichaam, als er over het lichaam van Jezus gesproken wordt en als er wordt gezegd wij zijn allemaal een lidmaat in het lichaam van Jezus, dan wordt er ook vaak over de gaven van de geest gesproken. We gaan vandaag uitgebreid in 1 Korinthe 12 lezen, daar wordt dat allemaal uitgelegd, dat de een is bijvoorbeeld een oog en dat is een bepaalde gave, bijvoorbeeld de gave van profetie. De ander is een mond, die is bijvoorbeeld leraar of iemand die spreekt. Weer een ander is een hand, iemand die dienstbaar is in het lichaam van Christus. En zo zijn we allemaal een lidmaat en er horen bepaalde gaven van de Heilige Geest bij. Maar de vraag is natuurlijk, waarom zien we de gaven van de Geest niet altijd functioneren zoals de Bijbel erover spreekt? Want de Bijbel spreekt erover dat wij allemaal in die gaven zullen gaan wandelen als wij in Jezus geloven. Maar hoeveel zien wij van die gaven, van de profetie, van de genezingen, van de wonderen, van de tekenen, van de krachten van Gods koninkrijk? Hoeveel zien we daarvan? En waarom functioneert het vaak niet? Nou, waarom functioneert het niet? Ik denk dat de Bijbel daar ook helder over is. Het lichaam heeft een bepaalde reiniging nodig. Reiniging, het moet zuiver gemaakt worden. Het lichaam van Jezus, zoals wij dat vormen, is nog niet volmaakt. En er is gewoon een stuk reiniging nodig. En om dat op het spoor te komen, wil ik nog een ander beeld naar voren halen, wat Jezus ook gebruikt over de gemeente en voor hemzelf. Hij zei, toen hij hier op aarde rondliep, zei hij, mijn lichaam is een tempel. Hij zei, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Nou, toen had hij het niet over de letterlijke tempel, maar toen had hij het over zijn lichaam, die aan het kruis zou gaan, zou sterven en na 3 dagen weer opgebouwd zou worden. Hij zou weer uit de dood opstaan. Dus hij sprak over zijn lichaam als over een tempel. Maar waarom noemde hij zijn lichaam nou een tempel? Een tempel kan toch niet wandelen? Nee, hij sprak over zijn lichaam als een tempel, omdat wat woont er in de tempel? Wie woont er in de tempel? Ja, God. God woont in de tempel. En daarom sprak hij over zijn lichaam als een tempel. Hij zei, God woont in mij. God woont in mij. Ik ben een tempel van God. En als jullie in mij gaan geloven, dan zijn jullie ook allemaal een tempel van de Heilige Geest. En samen met elkaar worden jullie 1 grote tempel waarin mijn Heilige Geest kan wonen. Waarin ik woning kon maken. Dus als we het over het lichaam hebben, dan hebben we het eigenlijk ook tegelijkertijd over de tempel. Nou, Jezus heeft iets laten zien over die tempel. Namelijk, die tempel heeft soms reiniging nodig. En daarvoor wil ik eens een klein stukje lezen uit Matteüs 21... vanaf vers 12. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En ze zeiden tegen hem, Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen. Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. We zien hier een boze Jezus. En meestal komt Jezus niet zo boos over, maar hier wel. Hij was met een goddelijke woede was hij gevuld toen hij in het huis van zijn vader kwam in de tempel. Want wat zag hij in de tempel? Hij zag dat de mensen daar er één grote organisatie van hadden gemaakt. Ze waren aan het verkopen en aan het handel drijven. Ze verkochten dieren om geofferd te worden. En het bleek allemaal heel religieus en heilig, hè, dat je een offerdier verkoopt, zodat je het daarna kan offeren aan God. Mooi geregeld, hè? Dan kun je dat bij de tempel doen, hoef je dat niet ergens anders te doen. Dus ja, dan wordt er meer geofferd, dus wat is daar nou mis aan? Maar toen Jezus de tempel binnenkwam, toen zag hij dat allemaal en hij zei, dit moet niet zo zijn. Het hoort niet zo te zijn dat het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt wordt. Het huis van mijn vader, dat hoort een gebedshuis te zijn. Een huis waar stilte heerst, focus op God heerst, muziek voor God heerst, waarop je je richt op God. En hij dreef al die mensen de tempel uit en toen werd het stil. En toen begonnen de kinderen te zingen en te roepen. Het is interessant, hè? God drijft al die handelaren de tempel uit, al die volwassen mensen die allemaal die dingen aan het verkopen zijn en zo. En dan komen de kinderen en die beginnen God te loven en te prijzen. Ze gaan de volwassenen voor. Nou, en dan komen de religieuze wetsgeleerden en schriftgeleerden en die vinden er ook wat van. En die komen naar Jezus toe en die zeggen, ja, wat lopen die kinderen nou te roepen? Zeg er eens wat van. En dan zegt Jezus, maar hebben jullie nooit gelezen dat juist uit de mond van kinderen en zuigelingen, dat God ja, zijn eer gestalte geeft? Ja, en toen ging hij weg, staat er. Nou, misschien hebben we wel zo'n reiniging nodig. Misschien hebben we met elkaar van Gods huis en van de gemeente wel te veel een organisatie gemaakt. Waarin we handel drijven. Waarin we allerlei dingen organiseren, op poten zetten, kopen, verkopen, regelen. Een enorme organisatie opzetten, maar waarin het gebed achterwege blijft. Hoeveel zijn wij nog gebedshuis van God? Waar stilte heerst. Waar focus op God is. En waar de kinderen de ruimte krijgen om God te loven en te prijzen. Dat is een vraag om mee te nemen. Misschien wil God wel een heleboel wegdrijven, aan de kant zetten, zodat er weer ruimte ontstaat om ons echt op Hem alleen te richten. En het gevolg is, op het moment dat die stilte valt, al die handelaars die zijn de tempel uitgedreven, dan staat er dat de kreupelen en de blinden kwamen naar Jezus toe en ze ontvingen genezing. Dus de gaven beginnen te functioneren. Eerst de reiniging. En op het moment dat de tempel gereinigd is, schoongeveegd is, beginnen opeens de gaven van genezing begint te functioneren. En mensen vinden genezing en er beginnen wonderen te gebeuren. Nou, als je je afvraagt waarom werken de gaven van in het lichaam van Jezus nou niet en waarom zien we er zo weinig van? Misschien is het wel hierom, omdat wij God in de weg lopen. Omdat wij te veel met onze eigen activiteitjes en dingen en zaken bezig zijn, zodat Gods huis geen gebedshuis meer is, maar een huis waarin we ons eigen dingetje aan het doen zijn. En misschien moeten die tafels wel omver gegooid worden en moet dat er allemaal uitgedreven worden, zodat we weer gericht raken op God zelf, zodat Hij wonderen in ons midden kan gaan doen. Waar wij op de knieën vallen en waar wij Hem beginnen te smeken en te roepen, omdat we het alleen van Hem verwachten, daar kunnen de wonderen van God gaan gebeuren. Ja, soms is er een reiniging in het lichaam nodig, zodat dat lichaam weer daadwerkelijk kan gaan functioneren zoals het bedoeld is. Nou, wat moet er bij ons gereinigd worden? Daar willen we vandaag een beetje over na gaan denken met elkaar. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Ook in je persoonlijke leven kunnen dat allerlei verschillende dingen zijn. Denk daar gewoon eens even over na, ook voor jezelf en bid daarover. Er kunnen dingen in de weg staan voor jou om dicht bij God te zijn. Misschien leef je wel in seksuele onreinheid. Misschien ben je wel hebzuchtig of gierig of jaloers op anderen. Misschien ben je wel heel erg van bla bla bla, van het roddelen, hè, kwaad spreken over anderen. Dat je het ene na het andere slechte verhaal doorvertelt aan je naaste. Misschien ben je wel met allemaal dingen bezig behalve God. Denk er eens over na. Wat zit er in jouw leven nog in de weg? En de Heilige Geest kan jou dat vertellen. Als je eerlijk naar de Heilige Geest wil luisteren, dan zal hij jou dat bekendmaken. Ga er gewoon eens bij jezelf dat bekijken. Durf in die spiegel te kijken. De Heilige Geest wil dingen uit je leven wegdoen, zodat er ruimte komt voor zijn Heilige Geest. Zodat hij ook in jouw leven wonderen kan gaan doen. Nou, ik wil naar 1 Korinthe 12, want dat is eigenlijk het gedeelte waar ik vandaag met jullie bij stil wilde staan. 1 Korinthe 12, er wordt uitgebreid over het lichaam van Jezus gesproken. En ook over de gaven van de geest. Hoe het zou moeten functioneren. En we gaan dat hoofdstuk met elkaar lezen vandaag. En ik ga daar gewoon wat met jullie over bekijken en over nadenken. Laten we beginnen in 1 Korinthe 12, de eerste 7 versen. Er staat, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders en zusters, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God spreekt, die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Nou, daarin wordt eigenlijk gezegd dat wij allemaal krijgen bepaalde gaven van God. We zijn met elkaar, zijn met het lichaam van Jezus. En dat betekent ook dat jij op je eentje heb jij niet alle gaven. Het is wel zo dat we mogen streven naar de gaven. God woont in ons. Dus je kunt in principe wel in alle gaven functioneren. Als je daar meer over wil lezen, dan kun je ook het document lezen. 3 niveaus van gaven in het onderwijsmateriaal. Daar ga ik vandaag niet zo ver meer op in. Maar ik geloof dat ook God specifieke gaven aan ieder van ons afzonderlijk uitdeelt. En dat doet hij zodat we elkaar nodig zouden hebben. Ik in mijn eentje heb niet alle gaven paraat. En ja, wij hebben allemaal, hebben we maar een klein stukje gekregen, zodat we elkaar zouden aanvullen. En waarom doet God dat nou? Nou, ik denk dat hij dat bewust doet, zodat we elkaar nodig zouden hebben. En zodat we ook in nederigheid zouden wandelen. Weet je, stel je voor dat er 1 persoon zou zijn die dus alle gaven van God ontvangt. Nou, dan kan die op zijn eentje een gemeente zijn. En dan komen alle mensen naar hem toe om zich door hem of haar te laten bedienen. En dan is hij of zij is de gemeente eigenlijk. Dus iedereen komt naar hem of haar toe om zich te laten bedienen. Maar zo heeft God het niet bedoeld. God heeft het bedoeld dat iedereen van ons een klein stukje ontvangt. Zodat we elkaar nodig zouden hebben. En de een ontvangt de gave van genezingen. En de ander ontvangt de gave van wijsheid. En weer een ander ontvangt de gave van gastvrijheid. En zo ontvangen we allemaal een stukje en we hebben elkaar allemaal nodig. We vullen elkaar aan. Dat leert ons om nederig te zijn en elkaar op te zoeken. Je hebt elkaar nodig. En er staat, aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Nuttig is voor de ander. Dus we krijgen de gaven niet om er lekker mee te pronken, om te laten zien wat we allemaal wel niet in huis hebben, en om te laten zien hoe geweldig wij zijn en hoe geweldig wij functioneren in de gaven van de geest. Maar we ontvangen de gaven zodat we nuttig kunnen zijn. Het is van nut voor het lichaam van Jezus. Daarvoor ontvang je de gaven. Omdat het nuttig is om de ander op te bouwen. Dus als het goed is, zijn we in de beoefening van de gaven die God ons geeft, zijn we gericht op de ander. We zijn gericht op de ander. We zijn elkaar tot dienst. We ontvangen de gaven om nuttig te zijn, om te dienen. Nou, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld in zo'n grote gemeente als dat we hier bij elkaar zitten. Het is veel makkelijker in kleine groep. En daarom is het ook zo belangrijk om kringen te hebben. Kleine groepsverbanden waarin je elkaar treft en waarin je elkaar beter kunt leren kennen. Dus als je nog geen kring hebt, zoek een kring op. Het is belangrijk dat als je als lichaam van Jezus wil functioneren, dan moet je dat allereerst in een kleine groep doen. Want dan kun je elkaar echt gaan kennen, elkaar echt gaan dienen met de gaven die je hebt. En dan kun je echt gaan ervaren hoe dat is, hè, dat je elkaar allemaal aanvult. Nou, dan gaan we verder met vers 8. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van de geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al die leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam. En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom niet van het lichaam. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Let erop wat er geschreven staat in vers 11 en vers 18. Het wordt gewerkt door één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En vers 18. God heeft de leden in een plaats in het lichaam gegeven zoals hij gewild heeft. Dat is belangrijk. God deelt uit zoals hij wil. En hij legt daar geen verantwoording af ten opzichte van ons. We kunnen wel het een of het ander willen, maar God deelt uit zoals hij het wil. Dat laat ons iets zien. Wij mogen als gemeente mogen we een eenheid gaan vormen. We hebben elkaar nodig, we gaan een eenheid vormen. Maar die eenheid bestaat niet op basis van eigen voorkeuren. Die eenheid bestaat niet op basis van eigen religieuze stroming. Die eenheid bestaat ook niet op basis van liturgische voorkeur. Omdat we bepaalde liederen allemaal mooi vinden, dat we maar bij elkaar gaan zitten. Die eenheid bestaat omdat God ons allemaal een plekje heeft toegewezen. Dus het is een organische eenheid, om zo te zeggen. Het groeit als het ware, op een natuurlijke manier gaat die eenheid groeien. Net als dat die vinger, het is heel natuurlijk dat die hier zit, aan mijn hand. Dat die vinger niet ergens hier uit mijn schouders steekt. Het is heel natuurlijk dat het oog hier zit en dat die niet aan de achterkant van mijn rug zit. Dus die eenheid die groeit op een natuurlijk, op een organische wijze. Daar kiest het oog niet voor en de vinger kiest daar niet voor. Maar God zorgt dat iedereen een plekje krijgt, zodat het op een bepaalde manier werkt. Nou, dat is belangrijk, want vaak zoeken mensen elkaar op omdat ze een bepaalde voorkeur hebben, een bepaalde beleving, omdat ze zich bij bepaalde mensen zich lekkerder in hun vel voelen zitten. Maar luisteren we ook naar de geest van God die ons onze plek wijst. Die zegt, jij moet hier zijn. En dit heb ik aan jou gegeven om jouw plek te vervullen. Ja, als het goed is, gaat die eenheid die gaat op een natuurlijke wijze komen. Dat gaat de Heilige Geest gaat dat bewerken. Nou, wij zijn het lichaam van Jezus. En Jezus wordt het hoofd van het lichaam genoemd. Het hoofd van het lichaam bij uitstek. Dat staat bijvoorbeeld in Colossenzen 1 vers 18. Dat Jezus het hoofd van het lichaam is. En dat is ook een belangrijke, want vanuit het hoofd wordt het hele lichaam aangestuurd. Dat betekent dat als Jezus ons hoofd is, dat wij dus niet de koers bepalen. Maar Jezus bepaalt de koers. Dus wij kunnen wel hele mooie visiedocumenten schrijven en een mooie koers voor de gemeente uitzetten en allerlei dingen voor de toekomst plannen. Maar uiteindelijk zijn niet wij het die de koers bepalen, maar is het Jezus ons hoofd die de koers bepaalt. Dus als die koers en die visie niet door het hoofd ingegeven wordt, dan zal het lichaam daaronder lijden. Het is belangrijk dat we de koers volgen die Jezus ons ingeeft. En dat we op de knieën gaan en gaan bidden, Jezus, waar wilt u heen? En Jezus die gaat de koers bepalen. En door zijn Heilige Geest, die als het ware als het bloed door de aderen heen stroomt, Door zijn Heilige Geest gaat hij ons bekendmaken waar we heen moeten. En dat maakt hij aan alle leden afzonderlijk, maakt hij dat bekend. Hij maakt dat in het bijzonder, denk aan de oudsten en de leiders, bekend. Maar als het goed is, is het Jezus die de koers bepaalt. Hij is het die zegt, we gaan die kant op. En als we hem volgen, dan gaan we alle neuzen dezelfde kant op krijgen, als we hem echt volgen. Maar anders krijg je namelijk, ja, ik wil linksaf, ik wil rechtsaf. Ik wil het een beetje zo en ik wil het een beetje zus. Oh, we zijn het niet eens. Nou, dan maken we maar even een beetje een tussenweg dat iedereen tevreden is. Nou, dat zal de koers wel zijn. Dat krijg je als je het zelf gaat doen. Dan hou je uiteindelijk vlees nog vis over. En we proberen alle kikkers in de kruiwagen te houden. En uiteindelijk, waar sta je nog voor? Maar als wij gaan luisteren naar Jezus en de stem van Jezus, dan gaat er een bepaalde koers en een bepaalde visie geboren worden, waar iedereen van in zijn hart aanvoelt, dit is de juiste koers. Dit is de juiste visie voor de gemeente en we gaan achter onze heiland aan. Jezus bepaalt waar het heen moet. Daarom is het belangrijk om naar hem te luisteren. En wist u dat Paulus één van de gaven in het bijzonder benadrukte? Eén van al die gaven die hij noemt? Hij zei, als je nou naar één gave zou willen streven, streef dan naar de gave van profetie. Streef bovenal naar de gave van profetie. Waarom? Omdat profetie, dat zijn je oren die luisteren naar Jezus. Bij profetie ga je luisteren naar het hoofd. Ontvang je van hem de leiding en de instructie. Ga je naar hem luisteren. En dat is zo belangrijk, want dan gaat hij ons onze plek wijzen. Dan gaat hij ons de visie en de koers van God doorgeven. En dan kunnen we daadwerkelijk voorwaarts gaan. Daarom probeer je oor af te stemmen op Jezus. Ik ga nog verder, want er wordt nog wat over het lichaam gezegd. Ik lees vanaf vers 19. Als zij één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En aan onze oneerbare leden, die krijgen grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Nou, dat is een hele belangrijke. Ik geloof in een cultuur van eer in de gemeente. Dat we elkaar eren, dat we elkaar opbouwen, dat we goede dingen over elkaar uitspreken. Maar één ding daarbij, de eer moet wel naar de juiste plek toe gaan. Hier staat dat wij de minst eerbare leden de meeste eer geven. Omdat onze meer eerbare leden, die hebben het niet nodig. Die ontvangen al genoeg eer. Zodat iedereen voor elkaar gelijke zorg zou dragen en de een niet meer is dan de ander. Dit betekent dat als wij een cultuur van eer nastreven, dan zouden we niet allereerst moeten eren wie hier op het podium staan. Maar dan zouden we allereerst de minst eerbare leden moeten eren. En Jezus heeft dat voorgedaan in zijn leven. Hij gaf eer aan degene die niet meetelden. Hij gaf eer aan degene die er niet bij hoorden. Hij ging naar de tollenaars, de hoeren en de zondaars toe en hij at met hen. Jezus dat hij bij hen aan tafel ging. Ze zeiden, waarom gaat hij niet om met heiligere en reinere en religieuzere mensen? Maar Jezus koos nu juist om bij die mensen te zijn. Jezus zegt, ja, eer elkaar, maar laten we de minst eerbare leden de meeste eer geven, zodat iedereen gelijke zorg voor elkaar draagt. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden. Er staat, onze eerbare leden hebben dat niet nodig. Dus, voordat je gaat eren degene die hier op het podium staan, probeer vooral ook degene te eren die niet gezien worden. Probeer eer goede dingen uit te spreken over degene die niet zo meetellen. Omdat er gelijke zorg is voor iedereen. Dan als laatste, en misschien wel het belangrijkste, Vanaf vers 26 staat: en als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. En dan in hoofdstuk 13 nog. Hij zegt eigenlijk aan het eind van het hoofdstuk: streef dus naar de beste genadegave en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Want al zou ik al de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat de profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat de talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Even tot zover. Maar waar Paulus ons op wijst is het volgende. Hij zegt, misschien is het belangrijkste nog wel in het lichaam van Jezus dat we elkaar lief hebben en dat we met elkaar meelijden. Dat we echt daadwerkelijk met elkaar verbonden zijn. Hij zegt, je kan nog zo goed functioneren in de gaven van de geest, nog zo goed je rol als lidmaat innemen, maar als jij niet daadwerkelijk liefde voor je medegelovigen hebt en niet meelijdt met degene die lijden, dan is dat allemaal helemaal niets waard. Dan sta je alsnog op je eentje. Dan sta je alsnog los van de rest. Ja, en een los oog, als het niet in het lichaam verbonden zit, dan heb je er niet zoveel aan. En als jij een losse vinger op je bureautje hebt liggen, dan heb je daar ook niet zoveel aan. Ja, een beetje een gek voorbeeld misschien. Maar goed, het beeld is helder, denk ik. Hè? De liefde en het meelijden, dat zorgt ervoor dat we echt een lichaam worden. He, dat verbindt ons met elkaar. Dat is als de olie of de lijm die ons met elkaar verbindt. En daarom zegt Paulus, als één lid lijdt, dan lijden ze allemaal mee. Als we echt met elkaar verbonden zijn en ik heb pijn in mijn vinger, dan voel je dat in de rest van je lichaam ook. He, dan lijdt de rest van het lichaam mee. En als ik oogpijn heb, dan kan ik daar gewoon beroerd van zijn. He, dan voelt de rest van het lichaam voelt dat mee, als het goed is. En zo is het ook in het lichaam van Jezus. Hij zegt, als wij echt één lichaam gaan vormen, dan hebben we elkaar lief. En dan lijden we met elkaar mee. En we verheugen ons ook met elkaar. Hè? Als één lid eer ontvangt, dan verheugen alle leden zich mee. We zijn blij met elkaar en we huilen met elkaar. Nou, dat is de verbondenheid die Jezus ons wil leren. Uiteindelijk gaat het om de liefde. En als laatste daar nog over. Op een dag komt Jezus terug en dan komt hij ons leven beoordelen. En waar beoordeelt hij ons dan op? Nou, de Bijbel spreekt daar helder over. God beoordeelt ons dan niet in de eerste plaats op hoe we met de gaven van de geest zijn omgegaan en hoe nuttig we daarin zijn geweest. Maar hij beoordeelt ons op de vrucht. Op de vrucht van de geest. En wat is die vrucht? Dat is allereerst een karaktervrucht. Liefde. Blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing enzovoort. Dat is de vrucht van de geest. En wij zullen allereerst beoordeeld worden op die karaktervrucht. Hoe ben jij geworden als mens? Heb jij leren liefhebben? Heb jij geleerd om die ander te zien? Heb jij geleerd om dienstbaar te zijn? Heb je geleerd om die ander daadwerkelijk te eren en te dienen? Heb jij die liefde van Jezus leren kennen? Is die in jouw leven uitgestort? Dat is hetgene waarop Jezus ons in de eerste plaats zal beoordelen. En die gaven zijn natuurlijk ook belangrijk, maar die volgen daar wel uit. Die komen daarna. Maar in de eerste plaats komt de liefde. Nou, laten we bidden dat God die liefde in ons leven en ons hart uitstort. Weet je, soms zijn mensen zo gefocust op die gaven en zijn ze daar helemaal naar aan het streven en het zoeken. En daar zeg ik niks verkeerds van, want ik vind streven naar de gaven is iets goeds. Maar dan zijn ze helemaal op zoek en gefocust op de gaven. Maar als de gaven helemaal centraal komt te staan, dan kom je uiteindelijk geen stap mee verder. Hoe kom je nou achter, hoe gaan die gaven nou in je leven functioneren? Hoe kom je nou erachter welke gaven aan jou gegeven zijn? Daar kom je achter als jij anderen gaat dienen. Als jij ziet waar de noden van de ander zitten. En als jij die ander wilt gaan dienen, dienstbaar wil zijn voor die ander. Dan ga je ontdekken dat God jou ook de middelen daarvoor geeft. En dan ga je ontdekken wat God op jouw leven gelegd heeft aan gaven en aan dingen die hij jou wil geven. Want die gaven worden jou niet gegeven zodat je er lekker voor jezelf van kan genieten. Maar die worden jou gegeven om de ander beter te kunnen dienen. Dus wil je je roeping in het leven ontdekken? Ga de mensen in je omgeving dienen. Ga kijken waar de noden zijn. Ga kijken waar jij iets kan betekenen voor een ander. En dan zul je gaan ontdekken welke rol en welke plek God jou gegeven heeft. Nou, daar zegen ik jullie mee. Veel liefde van de Heer, veel dienstbaarheid. En dat we mogen gaan ontdekken hoe we anderen in onze omgeving tot zegen kunnen zijn. Amen.